Vorige keer was ik in het andere gebouw. Herinner ik me. Eén keer. En het is op de groei gemaakt, hè, dit gebouw. Toch? Nou, we zullen kijken wat er gaat gebeuren. Wat de Heer wil. Met deze gemeente, hè. Ik kom uit Nieuwegein. Ik ben vader van 3 zonen. En opa van 4 kleinkinderen. En ik werk op de Passie. Dat is een scholengemeenschap in Lunetten, een evangelische scholengemeenschap. En daar heb ik onder andere Wim Branderhorst leren kennen. En ik dacht, zou die er zijn? Maar hij is er. Hi Wim. Zo. Nou. Ik herinner me dat Wim en ik, wij baden vaak op school. Zo na de lessen. En toen was ik een keer... waren we over iets aan het praten en ik weet niet waar we voor baden of het met mijn gezin was, ik weet gewoon niet. Maar ineens zei ik, ja joh, dan moet ik voor bidden. En toen zei Wim, ah joh, daar is God al lang mee bezig. Nou, we pakken Romeinen 8. Zullen we het eens even pakken, z'n allen? Daar werd ik bij bepaald. Je ziet hier trouwens ook een beamer dat het op de... Kan niet op het scherm, hè? Kan het wel? Okay. Ik lees uit de 51 vertaling. Daar ben ik een beetje vertrouwd mee. Romeinen 8. Wat is het toch fijn, lieve mensen. Ja, sorry hoor, ik kom altijd even naar beneden. Ik vind het zo ver weg. Sorry. Wat is het toch fijn om te weten dat God heel persoonlijk van jou houdt. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat weten we, die tekst kennen we. Staat Johannes. Maar als jouw naam erbij genoemd wordt... Dat is zo leuk. Natuurlijk heeft God jou lief. Er zat een keer een vrouw achter mij in een gemeente. En die kreeg een woord voor mij. Maar het was zo'n woord van... Anton, God heb je echt lief. Zoiets was het. Ja, dan dacht ze, ja heer, dat kan ik niet zeggen. Dat is toch onzin, dat weet hij. Maar het bleef me dringen. En op een gegeven moment toen, het is te lang geleden, maar het was zo'n gemeenschappelijke zin. En je zegt, ja, dat weet iedereen. Maar jongen, ik kon wel leeuwen en beren verscheuren daarna. Toen ik het podium opging. Want je hebt het soms nodig. Je hebt gewoon de liefde van God nodig. Ik bedoel persoonlijk, je moet het horen. Mijn vrouw die weet heus wel dat ik van haar hou. We zijn al meer dan 40 jaar getrouwd, dus ze weet het nou onderhand wel. En ik loop echt niet weg. En we houden van elkaar. Maar ze vindt het zo leuk om ze nu en dan eens te horen... Dat ik tegen haar zeg, ik hou van jou. Zo belangrijk. Dat heb je zo nodig. Ik gaf de kinderen een keer een opdracht. Ik zei, jongens, jullie krijgen, als godsdienstleraar dan, hè, jullie krijgen een opdracht van mij. Je hebt ook huiswerk voor je ouders. Zoek je geboortekaartje op. Vraag of ze nog hebben. Of een kopie ervan. Lees het. En meestal staat dat op het geboortekaartje. We zijn verblijd met. Of we zijn zo blij, want. Het is een prachtige boodschap die op dat kaartje staat. En toen had ik nog een opdracht voor ze. Toen zei ik, dan moeten jullie eens vragen aan je ouders. Wat voor geks je deed. Toen je heel klein was, wat je niet meer weet. Weet je wel. En ze moesten ook vragen. Dat was de opdracht. Mama, hou je nou nog steeds van mij? Ja, dat was de opdracht. En er was een meisje die bij ons op school zat en ze was niet zo flitsend en niet zo knap. Ze is ook later, ze is vroegtijdig van school afgegaan. En die vertelde het volgende. Ze werd naar de manege gereden, moest paardrijden, toen kwam ze weer terug. En toen zat ze in de auto, en papa heeft een dikke Mercedes. En zij zit ernaast en zei, papa, ik moet nog huiswerk maken voor meneer Doornenbal. En ik moet nog eventjes wat dingen vragen over de geboorte. Oh ja, dat waren allemaal vragen. Was u toen blij? Of, nee, hoe was u toen?
Ja, ik was opgewonden. Ja, natuurlijk, dat is nogal wat. En dit en dat.
En toen moest ze vragen. Ben je nog steeds blij met mij? Dat was de vraag.
En toen zei ik, ja, natuurlijk.
En op dat moment begon ze te janken. Ze huilden het uit. Ze had nog nooit... Wat is dat moeilijk, hè, voor ons als mannen, hè? Gewoon eens een keer je dochter aan te kijken en zeggen, joh, ik hou van jou. Ik vind jou geweldig. Oh, dat is zo moeilijk. Ze huilden het uit. En wij hebben het zo nodig. Liefde. Ik zat eens een keer achter in de auto. We gingen op weg naar een samenkomst. Ik werd erg bepaald met de almacht van God, weet je wel. Zeg, jongens, dat is toch wat, hè? Die God die zo wonderbare dingen doet. Ik bedoel, heelal, hè? Daar is geen einde aan. Zo was ik bezig. En degene die achter stuur zat, die zei, ja, maar als er geen liefde was, was het nog niks. Groot evangelist is die man. Ik ben het nooit meer vergeten. Nou, en als er geen liefde was, was het nog niks. Wat bijbels, hè? 1 Korinthe 13 zegt dat toch? Al wist ik alles wat er te weten was. Nou, God weet alles wat er te weten is. Klaar. En al kon ik alles. En God kan alles. Maar ik had de liefde niet. Niks. Schallend koper. Rinkelend cymbaal. God is liefde. Dus als je geen liefde hebt, dan is God niet in je. Dat zegt Johannes. Hij zegt gewoon, God is liefde. En wie in de liefde blijft, die is in God. Maar als je je broeder veracht of haat, ja, dan is God niet in je. Dit is wel belangrijk. Nou gaan we even door naar Romeinen 8, hè, want daar waren we mee bezig. Zijn we er al? Ik nog niet. In de klas doe ik altijd zo, jongens, degene die het eerst heeft, die moet voorlezen. Nou, sommigen die vinden het leuk om te lezen, dus dan wordt er gebladerd heel snel. En sommigen die bladeren heel langzaam, want die denken, ik wil geen leesbeurt hebben. Oké, Romeinen 8. De hoop van Gods kinderen. Vers 18, daar beginnen we. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dat is een lange zin. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. In de verwachting van het zoonschap. En wat is dat, dubbele punt? De verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn we behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, daar wil ik even iets over zeggen. En dat bedoelde Wim toen te zeggen. Het gaat nou niet toe. Hij zei, de Heilige Geest is al in je. Aan het bidden. Wil jij door de geest geleid worden of wil je door jezelf geleid worden? Je mag kiezen hoor, vandaag. Je bent geen stok of geen blok. Je mag kiezen. Je mag zeggen, Heer, vandaag wil ik niet door u geleid worden. Ik zeg het ook tegen die jongelui. Op school. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, zegt Jezus. Romeinen 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Ik zal bij hem binnenkomen, dat belooft God. Maar als jij de deur niet open doet, komt hij niet binnen. Ik geloof dat het was Michelangelo die dat grote schilderij maakte daar. Een opdracht was dat voor de grote kerken in Londen. En het schilderij dat werd keurig getransporteerd naar die kerk toe. En het werd onthuld. Het kerkbestuur was erbij, iedereen. Het was een groot moment, want hij zou geschilderd hebben. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Jezus aan de deur, kloppend. Ze deden het doek eraf en toen zei een van de bestuursleden. Meneer Angelo, u bent iets vergeten. U bent de deurknop vergeten. En toen zei Angelo, nee. Die zit namelijk aan de andere kant. Die zit aan de andere kant. Jij doet de deur open. Jezus zal nooit forceren. Het is echt een voordeur. Ja, wat houdt dat nou in? Voor de kinderen, want ik ben blij dat er ook tieners zijn. Maar wat betekent dat nou, Jezus niet toelaten? Nou, bijvoorbeeld, als je besluit dat je zegt, morgen dan ga ik spieken. Want ik heb mijn huis ook niet gemaakt. Daarmee zeg je dan, op dat moment, Heer, moet eens luisteren, ik ga nu mijn Duits maken. En ik ga spieken, dus ik kan u er nou even niet bij hebben, want ik weet, dat weet ik heus wel, dat kunt u niet zegenen. Dus dan zeg je heel bewust, nu doe ik het alleen, want ik vertrouw u niet. Ik vertrouw meer op de leugen. Dus je zit in de trein, of weet ik van waar je naartoe gaat, zit je zo te schrijven en je hebt een spiekbriefje. Oké. Dan haal je een 8. Bijvoorbeeld. Leraar heeft niet gezien. En je hebt een 8. Je hebt dus 2 dingen gedaan. Je hebt gestolen en gelogen. Je liegt dat je het kent. En je steelt kennis van een briefje. Wat je zo bij je hebt. Nou moet je horen. Dat kun je doen. Nou doet de Heer dit. Dan zul je zeggen. Oh, gaat de Heer gelijk naar je toe. Zo zeg. Nee. Hij doet een paar stappen terug. En hij zegt. Ga je gang. En aan het eind van de dag dan zeg je, Heer, ik dank u voor deze dag, Heer. En dan zegt de Heer, die luistert wel. Maar hij zegt, je meent het niet. Je meent het niet. Want jij hebt zelf het gedaan. Dan word je ouder. Dan kom je in een sollicitatiefase. Dan moet je een baan zoeken en dan krijg je een hele goede baan. En dan zegt die manager, die zegt, net voordat je wil tekenen. Oh ja, zegt hij, ik heb nog een Mercedes buiten staan. Het is van een leasebedrijf. Je mag de kleur uitzoeken. Welke wil je hebben? Wil je een grijze of een lichtblauwe? Maakt niet uit. En je kijkt uit het raam. En je denkt, joh, het is wel een mooie auto, zeg. Mooi salaris. En dan zegt die manager ineens, we hebben een dubbele boekhouding. Maar dat vind je niet erg, hè? Ik zal even uitleggen wat een dubbele boekhouding is. Sommige bedrijven die hebben een dubbele boekhouding. Dat wil zeggen, dan zeggen ze bijvoorbeeld, we hebben 1000 auto's verkocht. Maar het waren er 2000. Maar dat is voor de belasting. Want anders moeten ze zoveel belasting betalen. Dat noemen ze een dubbele boekhouding. Eentje voor de belasting en eentje echt. Dat is ook weer fraude, snap je wel? Net als dat spieken. En wat doe je dan? Dat vind je zeker niet erg, hè, zegt die manager. En dan kijk je die manager recht in je ogen. En ik, jongens, ik praat vooral tegen tieners nu. Weet je, het is zo heerlijk om een held te zijn. Vroeger had ik één ding. Ik wou zo graag een held zijn. Weet je wat er komt? Omdat ik een lafaard was. Als ik hoorde van Zaterdag, Mezig en Albert Nego dat ze het vuur in gingen voor God. Dan dacht ik, yes! Maar ik dacht, ik durf het niet. Nou, dan ben je een held als je op een gegeven moment die man strak in zijn ogen kijkt en zegt, dat vind ik niet leuk, nee. Maar dan krijg je die Mercedes niet. Dan maar geen Mercedes. Ja, maar er is schaarste aan banen. Je zult niet aan een baan komen. Dan maar geen baan. Dan maar werkloos. Liever werkloos met God. Dan een goede baan zonder hem. Tegen de kinderen op school zei ik het zo. Er staat namelijk in... Ja, we moeten alweer gaan bladeren. Dat gaan we nou even niet doen. Ik zal het even citeren. In Colossense 3, vers 23 staat het volgende woord. Let op, jongelui. Wat je ook doet... Colossense 3, vers 23. Wat je ook doet... Doe je werk van harte als voor de Heere. Niet voor mensen. Want je zult van de Heere... Beloond worden bij de erfenis. Dat is mooi, hè? Dan zul je beloond worden. Wat je ook doet. Dus maak je een proefwerk wiskunde. Je doet het voor God. Voor wie doe je het? Voor je ouders? Of voor jezelf? Of voor je toekomst? Nee, je doet het voor God. Je werkt voor God. Oh, dat is fantastisch. Dat is heel magnifiek. En je bent een held. Ik zal je vertellen wat ik nu ga zeggen. Het is echt gebeurd. Op een gegeven moment had ik het was een derde klas, geloof ik. En toen legde ik het ook eens in hun midden. En ik zei, jongens, voor wie werk je eigenlijk? Dat kan ik trouwens hier ook vragen. Waarom zit je hier? Toch? Je kunt ook aan mij vragen. Anton Doornewal, waarom spreek je eigenlijk hier? Ik zal het je vertellen. Voor hem. Ik werk voor hem. En moet jij ook kunnen zeggen. Ik ga vanaf nu zeggen. Ik werk voor hem. Nou moet je horen. Die klas. Ik had het uitgelegd. Nou, stel je voor, eerst maakte ik er een soort verhaaltje van. Stel je voor. Jan en Piet. Zitten naast elkaar. Jan die heeft besloten, let op, die heeft besloten om voor God te gaan werken. Maar wat gebeurt er? Ja, jongen, dat kan wel eens gebeuren, hè. Een beetje slabakken s'avonds, een beetje gamen. Ja, verdraait de tijd, vliegt, jongen. En voor je het weet zegt je moeder, nee, nou naar bed. Ach, nee, hè. En heb verdraait de repetitie. Hoe moet het nou? Oh, je wilt u me vergeven, vader. Ik heb de hele tijd weer verprutst. Dan komt hij op school. Ze krijgen de repetitie en Piet, die heeft het toevallig heel goed gemaakt. Hartstikke goed. En die leraar, die gaat even naar de kast toe. En die kijkt en doet, die is even aan het rommelen. En Piet zegt, hé, moet ik je even helpen? Let op. En Jan zegt, nee, dat wil ik niet. Hou dat blaadje maar. Kom op, man, je kunt het nou doen. Nou, stel je voor dat het een godsdienstproefwerk zou zijn. Dan ben ik het aan het nakijken. En dan kom ik bij Jan terecht. Een 3. En ik hoor God zeggen, wat een kanjer, hè. Dat wordt een 3 van goud. En ik zeg, ja, maar heer, een 3 is op aarde een laag cijfer, hoor. Dat is echt niet zo goed. En dan zegt de heer tegen mij, hij had namelijk een 9 kunnen hebben, maar hij wou het niet. Hij had het zo van Piet kunnen overnemen. Terwijl jij in de kast keek, had hij het zo kunnen overnemen. Tegen die derde klas zei ik dat. Raar is wat ik een keer gedaan heb. 2 keer heb ik het trouwens gedaan. En er waren gewone mensen hoor. Er zitten boefjes tussen en alles. En weet je wat ik toen zei, jongens? Normaal zal ik even zeggen wat er gebeurt als je een proefwerk krijgt. Als je nog niet op het voortgezet onderwijs zit, zal ik je vertellen. Dan zeggen we dit. Jongens, de tafels en stoelen even in SO-stand. SO-stand betekent schriftelijke overhoringsstand. Iets is uit elkaar. Snap je hem? Goed. Maar weet je wat ik nu zei? Hé jongens, ik geef het aan jullie. En ik heb zo'n zin om iets te doen. Ik zal het nooit meer vergeten. Het was op maandagmorgen. Ik heb zo'n zin om iets te doen. Want hier zitten 2 soorten mensen in de klas. Helden en lafaards. Wil je een held worden voor God? Of wil je een lafaard zijn? En ik heb zo'n zin erin. Om naar de klas uit te lopen. En het proefwerk te gaan maken. En ik deed het ook nog, joh. Het is eerlijk waar. Ik deed het gewoon. Dus ik liep op de gang. Ik zeg, heer, nou loop ik op de gang. Verdraaid. En de heer zei, ja, maar je hebt nog een Bijbel in de sectorkamer liggen. Oh ja, dus ga die maar halen. Stel je nou voor dat ik een collega zou tegengekomen zijn. En die zei, hé, Anton, heb je een tussenuurtje? Nee. Jongens, die zijn een proefwerk aan het maken. Dus dat hij zegt, joh, die helemaal lekker, joh. Die is een beetje overspannend worden of zo. Maar ik deed het wel. Ik deed het wel. En weet je wat er gebeurde? En ik zal je wat vertellen. Daar heeft niemand toegespied. Niemand. Dus u zegt, Anton Doorn, maar hoe weet je dat nou? Dat laat ik even in het midden hoor, wacht even. Maar dat gaan we nou niet uitleggen. Maar er was niemand. Weet je hoe dat kwam? Jongens en meiden, luister. Er waren helden. Er was één jongen dat ik wel eens dacht, joh, jij bent een dubbeltje op zijn kant. Ik weet niet, dat heb je wel eens. Dan kijk je als leraar naar zo'n ventje. En toen dacht ik, die jongen die zou bij wijze van spreken in de criminaliteit terecht kunnen komen. En hij zou een man van God kunnen worden. Nou, het laatste is gebeurd. Hij was een man van God is die geworden. Hij ging op laatste ogenblik. Toen was hij nog op de passie. En dan ging hij naar Afrika toe. En wat hij er allemaal deed. Weet je wat er kwam? Het begon in de kleine dingen. Jezus zegt, als je in het klein getrouw bent, zul je het ook in veel zijn. Maar als je in het klein onrechtvaardig bent, ben je het ook in veel. En ik ga nog even door, omdat de tieners hierbij zitten. Ik heb jongens ook betrapt. Met spieken natuurlijk. Weet je waarom? Dat doet God. Dacht je dat ik steeds zit, oeh, even kijken. Nee, doet God. In één keer zag ik het. Er was één jongen die had het zo vernuftig gedaan. En ik liep achter naar de klas om eventjes iemand te helpen. En ik zag het direct. God liet het me zien. En het was helemaal aan het begin van het proefwerk. Helemaal aan het begin. Want halverwege hebben wij de plicht als leraar om een 1 te geven. That's it, bij ons op school. Radicaal. Maar het was helemaal aan het begin. En ik zei, sta maar op. En hij had zijn spullen en daar zat hij op. En toen keek ik hem alleen aan. Hij was een zij-instromer. Dat betekent, hij was van een andere school gekomen. Hij was onhoudbaar en onhandelbaar. En toen kwam hij bij ons. En ik keek hem aan en zei ik tegen hem, dit werkt niet voor God. Dit werkt niet. Bij God werkt het zo niet. Ik kan God niet zegenen. En weet je, hij heeft voor mij gewoon het volledige cijfer gekregen. Geen 1. Ik wou hem redden. Nou, waar ik mee begon wil ik nog eens iets zeggen. Je zou zeggen, is God nou geïnteresseerd in mijn sommetjes maken? Ja, toevallig wel. Toevallig wel. Er is een meisje bij ons overleden op een hele jonge leeftijd. Ze was 13 zelfs geweest of zo. Vrijdags ging ze afscheid nemen, gewoon. Ze was gezond, niks aan de hand. Hé, tot maandag. Maandag kregen ze te horen. Koosje, zo heette ze. Koosje is dood. Toen dacht ik, wat zal God nou tegen Koosje zeggen? Oh, Koosje. Ja, je bent maar 13 jaar op aarde geweest. Er staat zo'n prachtige tekst dat de Heer zal zeggen tegen sommigen. Oh, kom binnen, geen getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt ge getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. En dan zie je zo'n zendeling misschien voor je staan. Weet je wel, dat de Heer Jezus dat tegen zo'n zendeling zegt. Wat zou hij nou tegen Koosje zeggen? Ik geloof dat hij tegen Koosje zou zeggen. Hey Koosje, jij getrouwe dienstknecht. Maag van mij. Dienstmaagd zullen we dan maar zeggen. He? In de hemel is er geen mannelijk en vrouwelijk meer. Maar laat maar even zeggen, dienstmaagd. Wat geweldig. Wat je voor mij gedaan hebt. Hoe je trouw was naar die medeleerling. Hoe jij zat te bidden terwijl je het zelf moeilijk had. Je had het zelf moeilijk op school. Je zag er tegenop. Tegen de wiskunderepetitie. En je zei, heer Jan, die hebt zo moeilijk hier. Wilt u alsjeblieft Jan helpen? De Heer zegt, als je de ander geeft, staat in Jesaja 58. Wat je zelf begeert, zal je licht opgaan in de duisternis. Mooi hè? Dus jij kunt vandaag besluiten om voor de Heer te gaan leven. Gewoon weg. Maar nou kun je dat niet. En dat gaan we nou ook nog even verder lezen. Want je zucht bij jezelf. Je zucht niet alleen in de schepping, maar ook in je lichaam. Je ziet zoveel tegenstand ook in je lichaam. Paulus zegt ook, ik zucht en ik wil zo graag verlost zijn van mijn lichaam. Snap je? Nou, wat gebeurt er nou? Want je zult zeggen, is de Bijbel dan een beetje tegengesteld? Aan de ene kant heeft Paulus het over, hij zucht bij zichzelf en hij heeft moeite. En aan de andere kant dat Jezus zegt, mijn last is licht, mijn juk is zacht. Is dat dan tegengesteld? Nee. Nou komt hij hoor. Eerst moet je tot de conclusie komen dat jij God niet kan dienen. Allemaal zoals hier zitten. Allemaal. Je kunt zeggen, ja, maar dat kan ik wel. Ik kan nou besluiten om nooit meer te spieken. Prima. Of, ik ken een man die zei, ja, dat kan ik, zulke slappelingen die niet van roken af kunnen komen, in één keer ben ik er vanaf. Nou, dat kan. Sommigen hebben dat, die kunnen dat. Ik niet. Ik ben door genade van God van roken afgekomen, maar absoluut niet door die wilskracht, zoiets heb ik niet. Maar dan denk ik altijd, jammer man, ik denk dat jij op andere terreinen God nodig hebt. Want er is het is echt waar wat ik nu zeg, jij kunt God niet dienen. Niemand. Jozua die zei, het laatste hoofdstuk moet je maar eens thuis nalezen. Daar zegt Jozua tegen God, tegen de Israëlieten, jullie kunnen God niet dienen. Kies van heden wie je dienen wil, maar je kunt God niet dienen. En weet je wat ze zeiden? We kunnen het wel. Dan kies je tegen jezelf, zei Jozua. Want hij is een naijvere God en hij zal zich omkeren en hij zal zich tegen jullie gaan manifesteren. Dat staat er allemaal in Jozua, laatste hoofdstuk. Hij zei dus, je kunt het niet. Moet je goed onthouden dat je het niet kunt. Zolang jij nog denkt dat jij God kan dienen, zit je in het spanningsveld. Maar als je zegt, ik kan het niet. Als je gewoon de Heer Jezus nazegt. Johannes 5, daar staat dat Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen zonder zijn Vader. Daarom was de Heer Jezus zo ontspannen. Ik dacht wel eens, Heer, hoe kon u nou zo lopen? En u kon zo blij zijn. En u zag zoveel ziekte om u heen en zoveel verdriet. Hoe kon u nou blij zijn, Heer? Omdat hij zei, ik kan niks. Ik laat over aan de Vader. Zal ik eens een paar facetten noemen wat je niet kan? Bidden bijvoorbeeld. Kun je niet. Kun je niet. Je valt zo in slaap. Je kunt niet bidden. Je kunt niks. En dan wordt het relaxed. Aanklacht, hè, hoor ik. Het woord aanklacht hoor ik vanmorgen noemen. Weet je wanneer de duivel je kan aanklagen? Als je nog leeft. Dat is het punt. Moet je even één bladzijde terug. Romeinen 7, tenminste één hoofdstuk. Kijk eens even met me mee. Romeinen 7. 6 vers, sorry hoor. 6, één hoofdstuk nog terug. Vers 7, moet je kijken wat er staat. Ik heb dat rood onderstreept en ik vind het fantastisch. Hebben we het allemaal? Romeinen 6 vers 7 staat dit. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Maar eerst even die zin. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ik zal het nooit meer vergeten in het jaar 1971, dat ik op een zondagmiddag zei, Heer, ik kan het niet. En weet je wat ik er nog achter aan zei? Wat ik me dood was. Dat klinkt knap depressief. Weet je wat de Heer tegen mij zei? Dat moet gebeuren. En ik wist dat het niet de duivel was. Je zult zeggen, oh, dat is de duivel. Die wil dat je zelfmoord pleegt. Nee, de duivel wil misschien dat ik zelfmoord pleeg. Maar de Heer zei, jij moet sterven, mijn zoon. Jij moet sterven. Daarom snap ik de doop zo goed. Sommige mensen die moeten er hele discussies over hebben. We moeten er een paar druppeltjes op je hoofd of onder water. Onder water natuurlijk, man. We graven die hap. Weg ermee. En ik heb al heel wat mensen mogen dopen, maar ik zelf al, ik zorg. En dat doe ik niet als grapje, maar ik douw ze echt goed onder. Waarom? Ik zal je vertellen wat er staat. Er staat, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als jij denkt dat God nog iets van jou verwacht, ben jij constant in spanning. Als jij denkt dat God nou verwachtingen van jou heeft deze komende week, zit jij constant in de problemen. Dan word je een yo-yo. Want dan zit je weer, oh, ik heb het goed gedaan. Oh, heer, wat geweldig, hè. Oh, en ik voel het zo geweldig en ik zie alles zo goed. En dan ben je weer hoog. En dan, joepsie, dan ben je weer beneden. En je bent een en al frustratie ben je. Totdat je zegt, heer, ik kan het niet. Zal ik je even vertellen, Anton Doorn kan niet spreken. Halleluja, daarom ben ik zo ontspannen. Ik voel me volkomen relaxed. Weet je hoe dat komt? Ik kan toch niet. Nou even, zo is dan, even kijken hoor, hoe staat er? Want wie gestorven is, is rechtens. Daar wil ik even iets over zeggen. Rechtens betekent juridisch, hè? Dus je zult ons je afvragen, wat betekent dat nou? Jezus ging het dodenrijk in en hij pakte de sleutels van de Satan af. Wat zijn die sleutels? Dat is het recht. Dat is het recht. God kan niet onrechtvaardig zijn. En zodra jij nog op een onrechtvaardige weg wandelt, snap je, heeft de duivel macht over jou. Maar op het moment dat jij in het recht van God staat, heeft de duivel absoluut geen macht over jou. Je kunt hem als het ware zo wegblazen. Hij is nog minder als een stofje. Dat moeten we weten. Toen ik zo goed probeerde om gelovig te zijn, toen heeft de Heer een keer tot me gesproken op een merkwaardige manier. Een merkwaardig moment. Mijn oudste broer, zijn vrouw overleed. Jaren geleden. En toen ik naar zijn huis toe ging en Greta zag liggen, dood, begon de Heer tot mij te spreken. De Heer zei, Anton, kan Greta nou nog zondigen? Ik zei, nee, want ze is dood. Ja. Kan ze nou ook goede dingen doen? Ik zei, nee, want ze is dood. En zo ging de Heer steeds met mij spreken. Hij gaf mij een les. En hij zei, Anton, ik verwacht niks van jou. Want jij behoort ook dood te zijn. Dat is het. Leef als een gestorvene, zei de Heer later. Toen zat ik in de auto, ik zal het ook nooit meer vergeten. Ik reed ergens. En de Heer zei, leef als een gestorvene. En het zal leven bevatten. Mooi, hè? Niemand kan God zien en blijven leven. In het Oude Testament staat dat. Niemand kan God zien en blijven leven. Dus als jij naar God toe wil, dan moet je sterven. Nou, heel veel mensen vinden het woord sterven negatief. Wist je dat Paulus het heel positief vindt? Is hij wel eens opgevallen dat Paulus spreekt over, zo dikwijls dan wij dit brood eten, gedenken wij de dood van Christus. Mijn schoonmoeder, die later tot geloof kwam, die zei, Anton, dat klopt toch niet? Ik hoorde een prediker zeggen dat we de dood van Christus moeten herkennen. Dat moet toch de opstanding zijn? Ik zei, mama, maar dat staat in de Bijbel. Paulus zegt ook, ik heb besloten niets anders te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Die gekruisigd. Niet opgestaan, gekruisigd. Wat is er nou zo geweldig aan dat gekruisigd zijn? Omdat Jezus dood was. Ja, maar wat heeft dat met mij te maken? En dan moet je allemaal, als je het wil, als je het kan, even 2 Korinthe opzoeken. Zoek het even met me op. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Vers 14. Het is de moeite waard. Dit is dus eten, niet weten. We zijn nu aan het eten, hè? Niet weten. Wij gaan die tekst eten. Nou, Voor degene die niet zoveel van Paulus afweten, ik denk ook aan de tieners, moet je horen. Er was een man en die heette Saulus. Hij was een hele radicale kerel. Ik denk dat hij als tiener al constant in de synagoge zat. Oh, en hij kende de Torah, het hele Oude Testament. Ah joh, dat kende hij. En hij had een geweldige leermeester, zat hij. Dus deze man, die heeft in de theologie het hoog gescoord, zou je kunnen zeggen. En hij kwam Jezus tegen. Tegen, letterlijk. Hij was op weg naar Damascus, hij wilde christenen vervolgen, want het was een echte Jood. En hij dacht, oh, die secte, die moet eraan. En toen ging hij zelf naar het buitenland toe en toen was hij vlak bij Damascus. En toen ineens kwam er een enorm licht en een stem. En die stem was, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En wie bent u, Heer? Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Nou, toen is die man helemaal omgedraaid. Van een fanatieke, radicale kerel, is het een man van volledige toewijding geworden. En dan moet je horen wat hij vroeger haat drong hem, weet je wel? Haat drong hem, van, oh, ze moeten allemaal dood. En nou staat hier vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn. Nou, let op. Hij was tot het inzicht gekomen dat één voor alle gestorven is. Nou komt hij. Dus zijn ze alle gestorven. Dat noemen ze pars pro toto. Het pars pro toto principe in de Bijbel, dat betekent een deel voor het geheel. Dus je hoort ergens bij, een deel voor het geheel. Jezus is dus voor ons gestorven, dus zijn wij gestorven. David versloeg Goliath, dus Israël had gewonnen over de Filistijnen. Het Nederlandse elftal heeft gewonnen, dus Nederland heeft gewonnen. Pas voor toto. Nou hier zien we dus, we gaan het nog een keer herhalen, we gaan het eventjes goed bekijken. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn. Ineens zag hij het, dat één voor alle gestorven is. Dus zijn zij alle gestorven. En een gestorvene kun je niet meer aanklagen. Ja, je kunt het wel doen, maar het heeft geen effect. De enige manier om van je bekeuring af te komen is... Beetje raar klinkt dat, hè? De enige manier dat ze op het gemeentehuis zeggen, ja, verscheur het maar, dat is dat je doodgaat. Dan kunnen ze niet meer bij je komen. Of niet? Dat is toch wel nuchtere werkelijkheid, of niet? De enige manier om van de Satan af te komen is dat je gaat sterven in Christus. Zo mooi. Ik was laatst bij een evangelische gemeente. Nou, dat is al een tijdje geleden hoor. En na afloop van de samenkomst, toen kwam er een klusjesman naar me toe. En... hij zegt, joh, we hebben een doopbassin gemaakt. En dat had hij gemaakt van allemaal tegels die hij nog over had. Hij zegt, weet je hoeveel dat gekost heeft, dat doopbassin? Niks. Hij zegt, ik heb het allemaal van tegels die over waren kunnen maken. En mooi was het. En toen zegt hij, kom nou eens kijken. Hij zegt, ik had namelijk tegels tekort. En toen, hij zegt, 's nachts maakte God mij... gaf hij mij een idee. Wat was het namelijk? Die tegels die hij tekort had, dat heeft hij aangevuld met andere tegels, donkere tegels. En toen zei God, weet je, als je nou eens op de vloer van dat bassin die donkere maakt in een kruis. En ik keek zo naar, zo te binnen, en dan zie je zo het kruis. En nou, jullie hebben allemaal een doop, de meeste van jullie zijn gedoopt. Je wordt achterover geduwd, hè, als het goed is. En dan ga je naar het kruis. Ik vond het zo mooi. Vind je het mooi? En dat kwam gewoon doordat hij een tekort aan tegels had. Is dat niet apart? Gelukkig had hij, als hij niet genoeg tegels had gehad, had dat nooit gebeurd. Hè? Zullen we nou eens net doen alsof je alleen in de zaal zit hier? Zullen we dat eens doen? Denk nou eens niet aan je man. Denk nou eens niet aan je vrouw. Denk even niet aan je kinderen, daar wordt wel voor gezorgd. O Heer, wilt u spreken tot mij? Ik heb al zoveel preken gehoord, vader. Maar soms sloeg het niet aan. O vader, o spreek tot mij. Zonder u, Heer, kan ik niet leven. Ik leef alleen op uw woord. Open mijn oren, zodat ik hoor. Zoals ik nog nooit heb gehoord. Kishe machiandi, kosho machan. Lascia curi malo, tu sei malo chale, en als u ogen op mij zijn, vervult u liefde mij. Heer, u bent wonderschoon. Naar u verlangt mijn hart en al uw ogen op mij zijn, vervult uw liefde mij. O Heer, u hebt gezegd als je sterft, zul je de dood niet zien. Halleluja, dank u Vader. Ik zal de dood nooit zien. Ik zal alleen maar verhuizen naar u toe. En net als Paulus, Vader, zijn wij zo moe. Al die strijd, Heer. Ons lichaam, Heer. De wereld, Heer. De mensen om ons heen, Vader. We zijn soms zo moe. En de Heer zegt, kom nou. Kom nou naar mij toe. En ik zal je rust geven, mijn liefdevolle kind. O, weet dat ik alleen, alleen voor jou alles zou doen, zo zegt de Heer. Ben je bang voor de dood? Wees dan nu niet meer bang. Als ze je lichaam doden, wees niet bang. We blijven gewoon samen doorgaan. Ja, maar Heer, soms weet ik ook niet hoe ik moet bidden, Heer. Ik denk, wat moet ik nou zeggen? Mijn geest zal het doen in jou. Echt waar, Heer? Gaat u dan zomaar in mij bidden, Heer? Jouw lichaam is een tempel van mijn geest. Kom en vertrouw nu maar. Vertrouw nu maar. En het wordt in jou een Pinksterfeest. Jij in mij en ik in jou. Mijn geest zal zorgen voor jou. Ik zal jou brengen op plaatsen waar je zelf nooit kan komen. Kom maar, neem nu mijn hand. Kom maar. Mm-hmm. Maar je doel nog niet weet. Jij, jouw doel. Heel persoonlijk nu. Jezus zegt. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Vond ik altijd zo moeilijk. Ik heer, vind ik allemaal zo moeilijk. Maar als je het nou wel zou willen. Als je zegt, ik wil zo trouw worden. Dat ik niet meer bang ben voor mensen bijvoorbeeld. Als je dat echt wil. Jezus zegt in Lucas 9 vers 23. Indien iemand achter mij wil komen, let op. Niet kan komen, maar wil. Want je kunt niet achter hem. Dat hebben we al gehoord. Jij kan Jezus niet volgen. Echt niet. Kom op, hé. Wie denkt wel dat je bent? Jezus kan alleen maar zichzelf volgen. Zou ik bijna zeggen. Maar let op. Als je het wil, dan maakt hij van jou een held. Dan maakt hij van jou een zachtmoedige jongen. Dan maakt hij van jou een liefdevolle man. Hij maakt jou. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En weet je wat er dan staat? 2 Korintiërs, je hebt het voor je liggen. We kennen hem allemaal uit ons hoofd, toch? Vers 17. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En het alles is het God. Hoor je dat? Vooral dat laatste. En dat alles is het God. Dus ook al ben je een nieuwe schepping, zeg je gewoon, Paulus zei het, ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees geen goed woont. Maar het mooie, hè? Even later zegt hij, ik ben volmaakt, maar dat is het God. Halleluja. Zullen we samen zingen? Ik denk dat de meesten het wel zullen kennen. Ze zullen het zingen als een baby. Vertrouw op u. O Heer, mijn God. Ik rust in u en vertrouw alleen op u. Op wie vertrouwen dus? Vertrouw op u. Halleluja. O Heer, mijn God, ik rust in u en vertrouw alleen op u. En straks gaan we in de auto naar huis en dan zingt het zo lekker na. Ik vertrouw op u. O Heer, mijn God, ik rust in u en vertrouw alleen op u. Die diensten zijn zo kort, hè? Maar wie zou er een held willen zijn? Wie zou er een... Oh, ja, heel veel houden. Gek is dat, hè? Wil het allemaal wel zijn. Wie kan het van zichzelf? Nou ja, niemand, dat durft niemand meer. Dat hebben we net gehoord, dat zou ook raar zijn. Nou, niemand kan het dus ook, dat weten we. Weet je wat in de Openbaringen staat? En daar gaan we mee eindigen, hoor. Dat is de slottekst. Openbaringen, zoek het maar helemaal op, achter je Bijbel. En dat is Openbaringen 21. En daar staat dit. 21 vers... 4. Ah, jongens, dat is mooi, hè? Een beetje een lange zin. Kun je best met 3 beginnen. En ik hoorde een luide stem. Hoofdstuk 21, Openbaringen, vers 3. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen. Hey, zie, de tent van God is bij de mensen. God is bij ons, hè? Let op. En hij zal bij hem wonen. En zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is het eerste, jongelui, kijk eens. Dat is het eerste wat God doet. Dan pak je zakdoek. Want weet je waarom? Er komen zoveel de hemel binnen met zoveel verdriet. In Noord-Korea zitten ze in barakken. Op dit moment in de kou. Vanwege de naam van Jezus. Jongetjes die weggepest worden vanwege hun geloof. Hun tas wordt van 3 hoog naar beneden gegooid. En de limonade is over alle boeken heen. Omdat ze Jezus volgen. En ze snikken het uit. En God zegt, kom maar gauw hoor. Ik snap het. En ik heb met je meegeleefd en ik huilde ook. In al jouw benauwdheden was ik ook benauwd hoor. Maar het weegt niet op, hebben we net gelezen, over de heerlijkheid die gaat komen hoor. Hou vol hè, jij die op school gepest wordt vanwege je geloof. Want er gaat iets geweldigs gebeuren. Tranen zullen gedroogd worden. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide, let op. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Je krijgt het voor niets. De heerlijkheid des Heren. Laatst liep ik in het park en zei, Heer, ik heb helemaal geen zin om dingen te eten. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in het Vader. Ik wil, en toen hoorde ik mezelf ineens zeggen, ik wil u eten. Dat zullen we ook eten. Je zult zeggen, wat is die maaltijd dan? Dat is Jezus zelf. We zullen Jezus eten, joh. En die gouden straten achter verveelt ook, joh. Na een tien maanden denk je, nou, ik heb die gouden straten nou wel gezien. Maar die gouden straten is Jezus zelf, man. Goud verveelt ook. Ik bedoel, ik heb goud om mijn vinger. Dan ga ik elke keer zo, oh, geweldig, zeg. Wat een gouden ring. Doet me niks. Het is alleen maar een teken dat ik getrouwd ben. Ja, sorry dat ik het nou zo spreek, want weet je waarom? Sommigen die zitten buiten Christus alle dingen te zoeken. Ik heb buiten Christus niks. En jij ook niet. Ik verwoord jullie eventjes hoor. Ik verwoord jullie allemaal. Je hebt niks buiten Jezus. Je wil ook niks buiten Jezus, toch? Halleluja. Nou gaan we eindigen met die verse, want het eindigt namelijk een beetje heftig. En dat wil ik toch lezen. Er staat dit. Wie overwint zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartige, de ongelovige, de verfoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. En je zult zeggen, maak je dat niet bang? Oh, vroeger wel. Ik dacht altijd, ja Heer, dan ben ik die lafaard. Oh, u kunt mij gelijk al in de kliko gooien. Ik kan het toch niet. Maar weet je, nu niet meer. Want ik roem in Jezus. Ik roem je elke dag, zeg ik, Heer, ik kan het niet. Maar u kan het wel. Elke les die ik doe, zeg ik, Heer, ik zou het niet kunnen. En als het dan een gezalte les is, dan zeg ik, ah, Jezus, u doet het. Ik ben bekleed met Jezus. Wie werd er in het vuur gegooid? In de gelijkenis van Jezus toen in die bruiloftszaal. Toen die man binnenkwam en zei, vriend, hoe ben jij binnengekomen zonder bruiloftskleed? Bind hem. En werp hem in de buitenste duisternis. In die bruiloftszaal, zegt Jezus, kwamen goede en slechte. Dus sommigen zeggen, ja, de goeie gaan naar de hemel. Oh, nee hoor, slechte ook. Slechte ook. Ik weet één slechte. Dat was de moordenaar die naast Jezus hing. Hij zei alleen maar, Heer, denk eens aan me. Als u in uw koninkrijk bent gekomen. Want hij wist, ik kom er natuurlijk niet. Maar Jezus zei, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Weet je wat er kwam? Hij trok Jezus aan. En jij kan vandaag gewoon Jezus aantrekken. Ik weet niet de zonde die jij zaterdagavond gedaan hebt, misschien gisteravond. Maar je hoeft alleen maar Jezus aan te kleden. En weet je wat je moet zeggen? Een woord met 4 letters. Hoort is zo moeilijk. H-E-L-P. Help! En de Heer zegt, hier ben ik al. Als ik je hoor, hier ben ik. En daarom mag jij die tekst lezen? Want ik schuil lekker bij Jezus. Zullen we dat doen? Met z'n allen?